Ja, herken je dat gevoel dat je een beetje vastloopt in de raderen van een grote organisatie of misschien wel bij de overheid? Die stroperigheid, weet je wel, het gevoel dat je tegen een soort onzichtbare muur van nee aanbotst. Het is echt een frustratie die, nou ja, ik denk velen van ons kennen. Dat gevoel van een berg te moeten beklimmen die maar niet meegeeft. En dat brengt ons eigenlijk bij de vraag die centraal staat in de analyse die we vandaag voor je onder de loep nemen. Hoe maak je nou zo'n publieke sector, we kijken specifiek naar Duitsland in dit geval, hoe maak je die wendbaarder, efficiënter? Kunnen we daar misschien lessen uit andere hoeken, zeg maar de bedrijfswereld, op toepassen? Is dat überhaupt een realistische gedachte? Welkom bij deze verkenning. We duiken vandaag in materiaal gebaseerd op inzichten en analyses van Rob van Linda. Daarin staan de Duitse publieke sector, elementen van de Nederlandse bedrijfscultuur en de methodiek van Design Thinking centraal. We kijken eerst naar de knelpunten die in de Duitse overheid en administratie worden gesignaleerd. Zeg maar de problemen. Daarna verkennen we een alternatieve benadering die de analyse voorstelt. Deels geïnspireerd dus door die Nederlandse aanpak en concreet gemaakt met Design Thinking. Jouw missie voor de komende minuten. De kernideeën uit deze bronnen vatten, begrijpen waarom verandering volgens de analyse zo complex is in deze context en ontdekken welke denkrichtingen en concrete stappen nou worden voorgesteld.
Inderdaad. En de focus ligt niet zozeer op het simpelweg opsommen van problemen. Wat deze analyse denk ik interessant maakt, is dat we kijken naar de voorgestelde oplossingsrichtingen en de onderliggende principes daarvan, zoals die in de bronnen naar voren komen. We ontleden dus niet alleen de diagnose, maar vooral ook de aangereikte, potentiële remedie.
Oké, laten we dan beginnen bij die diagnose. Wat zijn volgens de analyse de voornaamste struikelblokken binnen die Duitse publieke sector? De bronnen wijzen een paar hardnekkige factoren aan. Allereerst die institutionele inertie, die diepgewortelde bureaucratie. Vergelijk het misschien met een enorme olietanker. Krachtig, zeker, maar ontzettend moeilijk van koers te veranderen. Bestaande structuren en processen zijn log en bieden gewoon veel weerstand tegen vernieuwing.
Precies, een systeem dat zichzelf als het ware in stand houdt, hè?
Ja, en dan noemt de analyse als tweede punt een zekere angst voor transparantie. Dat klinkt misschien wat abstract, maar het komt neer op een soort terughoudendheid om echt open kaart te spelen. Over hoe dingen werken, waar geld naartoe gaat, wat de resultaten nou eigenlijk zijn. Dat maakt het natuurlijk lastig om verantwoording af te leggen en ondermijnt het vertrouwen.
En die terughoudendheid om openheid te geven, die belemmert ook het leerproces, hè? Want als je niet open durft te zijn over wat niet goed gaat, kun je er ook moeilijk van leren en verbeteren.
Goed punt, ja. En het derde element dat de analyse benadrukt, is het ontbreken van een heldere, overkoepelende strategie voor verandering. Zonder een duidelijke visie en een plan dat verschillende initiatieven met elkaar verbindt, blijven veel pogingen tot vernieuwing, volgens de bronnen dan, steken. Dan worden het losse projecten of losse flodders, zeg maar, zonder echte duurzame impact.
Wat hierbij fascinerend is en wat de analyse goed blootlegt, vind ik, is hoe deze factoren elkaar versterken. Die inertie wordt verergerd door het gebrek aan een duidelijke strategische richting. Want waarom zou je veranderen als je niet weet waarheen? Tegelijkertijd maakt die angst voor transparantie het moeilijk om de problemen überhaupt scherp te krijgen. Om ze bespreekbaar te maken. Laat staan om er een effectieve strategie voor te ontwikkelen. Het is dus niet zomaar een lijstje van problemen. Het is juist die onderlinge samenhang die het volgens de analyse zo'n weerbarstig systeem maakt.
Een uitdagend beeld dus. Maar dan komt de analyse met een, op het eerste gezicht misschien wat onverwachte wending. Het stelt voor om inspiratie te zoeken in de Nederlandse bedrijfscultuur. Dat is best een gewaagde connectie, toch? Kijken naar hoe bedrijven in Nederland opereren als mogelijk model voor de Duitse overheid. Wat houdt dat model dan in, volgens de bronnen?
Ja, die sprong van private sector naar publieke sector en dan ook nog grensoverschrijdend, dat is inderdaad een interessant denkspoor in de analyse. Het gaat er natuurlijk niet om te zeggen dat je het één op één kunt kopiëren, hè? Maar meer om te kijken welke elementen misschien inspirerend kunnen zijn.
Precies. En de analyse licht er vier kenmerken uit die als contrast worden gezien met die geschetste Duitse situatie. Ten eerste, een cultuur van gelijkheid. Het idee dat iedereen, ongeacht positie of hiërarchie, nou ja, gelijkwaardig wordt behandeld en een stem heeft. Minder nadruk op rangen en standen, zeg maar. Ten tweede, een focus op efficiëntie. Met name in overlegstructuren. Vergaderingen zijn, idealiter dan, gericht op besluitvorming. Niet op eindeloos debatteren zonder conclusie. De bronnen noemen zelfs zoiets praktisch als bewust ingebouwde pauzes om de productiviteit en focus tijdens overleggen hoog te houden.
Een heel pragmatische insteek dus, ja.
Zeker. Het derde kenmerk is resultaatgerichtheid. De aandacht ligt primair op wat er wordt bereikt, op de concrete uitkomsten en minder op status, anciëniteit of de precieze plek in de organisatiestructuur. Wat lever je op? Dat is de vraag. En tot slot als vierde punt, transparantie. Een cultuur waarin openheid over werkzaamheden, doelstellingen en behaalde resultaten wordt gewaardeerd en zelfs, ja, verwacht.
Nee, maar als we dit nu verbinden met het grotere plaatje, hoe suggereert de analyse dan dat deze specifieke Nederlandse bedrijfskenmerken, dus gelijkheid, efficiëntie, resultaatgerichtheid, transparantie, hoe die dan een antwoord zouden kunnen bieden op die eerder benoemde tuinse uitdagingen?
Nou, de analyse legt hier een directe link. Die cultuur van gelijkheid en resultaatgerichtheid, die zou dat hiërarchische denken en die statusgevoeligheid kunnen doorbreken. Factoren die vaak bijdragen aan inertie, weet je wel? De focus op efficiënte besluitvorming raakt natuurlijk direct aan die gesignaleerde traagheid. En die nadruk op transparantie is dan weer het logische tegenwicht voor die angst voor transparantie. Het fascinerende is dus dat de analyse suggereert dat, ja, alledaagse culturele gewoonten uit een ander domein, het bedrijfsleven dus, mogelijk ingrediënten bevatten om fundamentele problemen in een nationale bureaucratie aan te pakken.
Het gaat volgens de bronnen echt om een fundamenteel verschil in mindset en werkcultuur dat hier als inspiratiebron wordt opgevoerd.
Oké, inspiratie uit een andere cultuur is één ding. Maar hoe vertaal je dat naar de praktijk? Abstracte ideeën zijn mooi, maar ja, hoe zet je daadwerkelijk stappen? Daarvoor reikt de analyse een concrete methodiek aan. Design thinking. Dit wordt gepresenteerd als een praktische aanpak om verandering binnen die overheid en administratie vorm te geven. Hoe beschrijven de bronnen deze methode precies?
Het is een methode die je inderdaad steeds vaker tegenkomt. Juist ook in contexten waar je complexe, ja, menselijke problemen probeert op te lossen.
Precies. De analyse zet het uiteen in een aantal logische stappen. Het begint met empathize, inleven dus. Dat betekent, start niet met de oplossing, maar met het diepgaand begrijpen van de situatie. En vooral de behoeften, de frustraties, de ervaringen van de mensen om wie het gaat. Dat kunnen burgers zijn, maar ook de ambtenaren zelf, hè? Wat speelt er nu echt? Dan volgt define, het definiëren. Op basis van dat inlevingsvermogen ga je het probleem scherp stellen. Wat is nou de kern van de uitdaging die je wilt aanpakken? Het dwingt je om focus aan te brengen en niet alles tegelijk te willen oplossen. De derde stap is ideate, het genereren van ideeën. Hier komt de creativiteit om de hoek kijken. Brainstormen, verschillende invalshoeken bedenken, potentiële oplossingen ontwikkelen voor dat gedefinieerde probleem. In deze fase is kwantiteit vaak belangrijker dan kwaliteit. Gewoon veel ideeën genereren. En dan, ja, de cruciale vierde stap volgens de analyse, test en iterate. Testen en itereren. Hier zit een kernpunt. Ga niet voor het perfecte masterplan dat in één keer wordt uitgerold. Dat werkt vaak niet. Implementeer juist prototypes of kleine versies van je oplossing. Test ze in de praktijk. Verzamel feedback van de gebruikers en gebruik die feedback om de oplossing stapsgewijs te verbeteren. Het is een soort cyclus van bouwen, meten, leren.
Inderdaad, een iteratieve karakter, dat is essentieel hier.
Ja. De kernboodschap die de analyse hier lijkt te geven is weg met die rigide top-down planning. Die leidt vaak tot projecten die jaren duren en misschien al verouderd zijn bij oplevering. Kies in plaats daarvan voor een flexibele aanpak gericht op de eindgebruiker, of dat nu de burger is of de interne medewerker. En verbeter stapsgewijs op basis van wat je in de praktijk leert.
Dit roept wel een belangrijke vraag op, vind ik. Waarom acht de analyse juist deze methode, design thinking, potentieel zo effectief?
juist in een omgeving die als bureaucratisch en inert wordt omschreven. Wat maakt het geschikt voor dit soort, nou ja, taaie systemen?
De kracht zit hem, volgens de analyse, precies in dat doorbreken van vastgeroeste patronen door te doen. In plaats van eindeloos te plannen, te vergaderen over plannen, risicoanalyses van plannen te maken. Een cyclus die soms echt verlammend kan werken in grote organisaties. Begin je met design thinking relatief klein, concreet, actiegericht. Je leert door te experimenteren en door directe feedback. Dat is cruciaal. Het verlegt de focus van alles vooraf perfect dichttimmeren naar snel leren en aanpassen. Die nadruk op flexibiliteit, experiment en gebruikersfeedback is fundamenteel anders dan de traditionele, vaak risicomijdende aanpak die je in veel bureaucratische culturen ziet.
Het is een manier om beweging te creëren eigenlijk.
Puzzelstukjes die de analyse aanreikt, een beetje bij elkaar leggen, de problemen, de inspiratie, de methode. Wat is dan de overkoepelende boodschap? Het lijkt erop dat de kern draait om een fundamentele mindset shift. Het gaat er niet om dat Duitsland klakkeloos de Nederlandse bedrijfscultuur moet overnemen, natuurlijk niet. Of dat design thinking een soort toverstaf is die alle problemen oplost.
Nee, dat zou veel te simplistisch zijn en daar waarschuwt de analyse impliciet ook wel voor, denk ik.
Precies. De suggestie lijkt meer te zijn: kijk met een open blik naar wat elders werkt. Leer daarvan. En durf een andere denkwijze toe te passen, een denkwijze die meer gericht is op concrete resultaten, op openheid en op de flexibiliteit om dingen uit te proberen en aan te passen. En om dit tastbaar te maken, geeft de analyse ook een heel specifiek voorbeeld van hoe je zo'n mindset shift zou kunnen vertalen naar de praktijk. Het idee wordt geopperd om grote, speciale fondsen, je weet wel, potten met overheidsgeld voor specifieke doelen, zoals infrastructuur of digitalisering, om die te benaderen via een OKR-systeem. OKR staat voor Objectives and Key Results. Doelstellingen en kernresultaten dus.
Ja, een methodiek die oorspronkelijk uit de techwereld komt, hè, Google en zo, maar die je nu steeds breder toegepast ziet worden om organisaties te helpen focussen en resultaten meetbaar te maken.
Klopt. En de bronnen geven zelfs voorbeelden van hoe zulke objectives, de overkoepelende, ambitieuze doelen voor Duitsland, eruit zouden kunnen zien in deze context. Bijvoorbeeld 1. Een besluitvaardig en toekomstbestendig land worden. Dat is nog vrij algemeen, maar wel richtinggevend. 2. Het Duitse onderwijs en de vaardigheden van de beroepsbevolking zo positioneren dat ze wereldwijd concurrerend zijn. 3. En heel belangrijk in dit verhaal, transparantie waarborgen over hoe het geld uit die fondsen wordt ingezet en wat de daadwerkelijke impact ervan is.
Oké, laten we dat OKR-idee eens wat dieper analyseren zoals het in de bronnen wordt gepresenteerd. Hoe helpt het nou precies om die fondsen te framen in termen van objectives? En dat is cruciaal, meetbare key results. Hoe bevordert dat die gewenste transparantie, efficiëntie en resultaatgerichtheid waar we het steeds over hebben? Nou, de kracht zit volgens de analyse in het concreet en meetbaar maken van ambities. Een objective als toekomstbestendig worden klinkt goed, maar is natuurlijk heel breed en vaag. De magie van OKR's zit in die key results. Dat zijn de specifieke, meetbare resultaten die aangeven of je op de goede weg bent om je objective te halen. Denk bijvoorbeeld aan: binnen 2 jaar is 50% van de meest voorkomende overheidsaanvragen volledig digitaal af te handelen. Of de gemiddelde doorlooptijd voor proces X is met 30% gereduceerd. Of de gebruikerstevredenheid over dienst Y is met 15% gestegen. Zoiets.
Aha, dus die key results maken het echt tastbaar en meetbaar.
Precies. Ze dwingen je om na te denken. Hoe weten we nou dat we succesvol zijn? Wat zijn de indicatoren? Dit maakt het mogelijk om de voortgang of het gebrek daaraan daadwerkelijk te volgen. Het verschuift de focus van alleen maar geld uitgeven aan projecten naar resultaten boeken ten aanzien van duidelijke doelen. En dat maakt het veel makkelijker om te zien of het geld effectief wordt besteed en of de beoogde impact wordt gerealiseerd. Het maakt de prestaties of het uitblijven daarvan zichtbaar. En dat speelt direct in op die behoefte aan meer transparantie en resultaatgerichtheid. Het koppelt de grote ambities aan concrete actie en, ja, verifieerbare vooruitgang.
Helder.
tijd om de belangrijkste draden uit deze verkenning van de analyse even samen te vatten. We begonnen met dat beeld van de taaie bureaucratie, hè? Geïllustreerd aan de hand van de Duitse context zoals beschreven in de bronnen. Die diepgewortelde institutionele inertie, de huiverigheid voor transparantie en het gemis van een samenhangende veranderstrategie. Vervolgens zagen we hoe de analyse een, opvallende bron van inspiratie aanboort. Elementen uit de Nederlandse bedrijfscultuur. Denk aan die focus op gelijkheid, efficiëntie in besluitvorming, een sterke resultaatgerichtheid en een cultuur die transparantie waardeert. Als concrete handvatten voor de praktijk werd dan design thinking naar voren geschoven. Met zijn cyclische aanpak van inleven, definiëren, ideeën vormen en vooral dat cruciale testen en itereren. Klein beginnen, leren, bijsturen. En de rode draad die door de hele analyse loopt, lijkt toch die noodzaak voor een fundamentele mindset shift. Een verschuiving van denken in vaste structuren en processen naar denken in termen van meetbare resultaten, openheid en de moed om nieuwe werkwijzen te omarmen en te experimenteren. Zoals geïllustreerd met dat OKR-voorbeeld voor het beheren van overheidsfondsen.
En waarom is dit nu relevant voor jou als luisteraar? Nou, de kans is groot dat je op de een of andere manier te maken hebt met grote, complexe organisaties. Misschien werk je er zelf, bij de overheid of in een groot bedrijf waar verandering ook traag gaat. Misschien ben je klant of burger en loop je tegen die stroperigheid aan. Of misschien ben je gewoon gefascineerd door de vraag hoe we vastgeroeste systemen kunnen openbreken en verbeteren. Dit soort analyses, zoals degene die we vandaag hebben besproken op basis van die inzichten van Rob van Linda, bieden dan waardevol voer voor reflectie, denk ik. Ze laten zien dat er wel degelijk concrete ideeën, modellen en methodes zijn om verandering te proberen te initiëren. Zelfs in omgevingen die al star bekend staan. Het gaat over het herkennen van de onderliggende patronen, het zoeken naar inspiratie op soms onverwachte plaatsen en het durven experimenteren met nieuwe manieren van werken en denken. Het toont aan dat het is nu eenmaal zo, niet per se het einde van het verhaal hoeft te zijn.
Precies. En om je nog een laatste gedachte mee te geven die hierop voortbouwt. De analyse legt veel nadruk op transparantie en het meten van resultaten als sleutels tot verbetering. Stel je nu eens voor, wat zou er gebeuren als een organisatie, publiek of privaat, maakt niet uit, zou besluiten om op slechts één cruciaal punt radicaal anders te werk te gaan? Bijvoorbeeld door volledige openheid te geven over hoe een belangrijk, complex besluit precies tot stand is gekomen. Inclusief de afwegingen, de twijfels, de data die gebruikt is. Zelfs als het proces misschien rommelig was of het resultaat niet meteen perfect. Zou zo'n radicale stap in transparantie op één specifiek vlak al voldoende kunnen zijn om de eerste serieuze barsten te veroorzaken in die muur van inertie waar we deze verkenning mee begonnen? Een interessante vraag, denk ik, om eens rustig over na te denken.